De broeders en zusters thuis zien dat niet. Waarschijnlijk nog niet gezien, maar er staan hier vooraan hier een aantal stoelen. En net voor de dienst kwam Sam Hollander naar me toe en die zei: Jeroen, wat ga je daarmee doen? Gaan we stoelendans doen? En daarna vroegen de kinderen ook hetzelfde. We gaan geen stoelendans doen, we gaan daar wat anders mee doen. Maar dat zien jullie zo meteen wel. Laten we bidden. Heren, wat is het heerlijk om die liederen te zingen. Heren, mijn verlangen is ook, en ons verlangen is ook, dat u ons hart bewerkt. Zoals we dat net zongen en neurieden. Vader, dat u daar waar nodig is ook ploegt in ons hart. Maar dat u ploegt om zaad te zaaien dat vrucht zal dragen. Heren, want we willen echt vrucht dragen voor u. We willen echt groeien en gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En Heren, wat een voorrecht is het voor mij dat ik als, zoals zo voel ik dat soms ook echt, als allerminste van alle heiligen hier mag staan en uw woord mag verkondigen. En ik bid dat u mij vrijmoedigheid geeft in het spreken en dat u tot onze harten wilt spreken, Heer. Vorm ons en bouw uw troon. Bouw uw troon in onze harten, Heer. In Jezus' naam. Amen. Nog al wat tijd geleden was ik dronken. Heel dronken was ik. Ik denk dat het ongeveer 21 jaar geleden was. Ik had Jezus toen nog niet ontmoet. Ik ging door een diep dal in mijn leven. Mijn moeder was net overleden. Wat ging er toen door u heen toen ik zei dat ik dronken was? Dat ik zo dronken was. Die man mag geen oudste zijn. Mannen, broeders, wat meer hebben wij nodig? U heeft zijn woorden gehoord, spreek uw oordeel uit. Wat dacht je toen ik daarna zei dat het 21 jaar geleden was? Begon je naarmate de informatie die je kreeg je oordeel bij te stellen? En ik heb echter nog lang niet alle informatie over die situatie met je gedeeld. En de vraag is of ik überhaupt ook zelf nog alle informatie over die situatie die zo lang geleden is, me kan herinneren. Dat ik het zo goed kan navertellen. Ik denk het niet. Paulus die zegt in 1 Korinthe 6, vers 3a het volgende. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? God heeft de mens heel anders gemaakt dan alle andere schepselen op aarde. We hebben de gave gekregen van God om over dingen na te kunnen denken en die te beoordelen. En die gave die hebben we ook van God gekregen om er iets mee te doen. Als we al kleine kinderen zijn, dan hebben we een mening over hoe alles gaat en hoe alles zou moeten gaan. Maar niemand van ons heeft alle informatie. Niemand. En ieder van ons is een kind van Adam. En ieder van ons heeft dus te maken met de gevolgen van de zondeval. Zelfs als we alle informatie zouden hebben, dan zou het ons nog niet lukken om iets te kunnen beoordelen zoals God dat in zijn volmaaktheid doet. En toch hebben we over erg veel dingen al heel snel een mening gevormd. En dat is precies de achtergrond van de verzen die we vandaag gaan bestuderen. Paulus en Apollos die werden beoordeeld door de mensen, door de gemeente in Korinthe. Wie was er beter? Wie had de beste gaven en talenten? Wie was de beste leider? Ieder had zijn mening en ieder had zijn beoordeling klaar. En deze drie versen die we nu gaan lezen, de drie versen waar we aan toe zijn gekomen, het zijn de volgende versen waar ik nu bij uitkom. We hebben de vorige keer vers 1b en 2 bestudeerd en nu gaan we naar versen 3 tot en met 5 kijken. En die tekst wil ik graag met jullie lezen. 1 Korinthe 4, versen 3 tot en met 5. En Paulus die zegt daar het volgende. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heer. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Tot zover deze drie versen. We gaan aan de hand van deze versen drie stappen nemen. En de eerste stap die ik met jullie wil nemen is, wat is de bron van onze oordelen? De bron van onze oordelen. God heeft jou en mij het vermogen gegeven, zoals ik dat net ook al uitlegde, om naar iets te kijken en daar een mening over te vormen. Om dat te beoordelen. En daar is op zich helemaal niets mis mee. God heeft ons naar zijn beeld geschapen en dat betekent ook dat hij jou en mij de gave of het talent heeft gegeven om situaties te kunnen bestuderen en om daar een mening over te vormen. Maar zelfs als we redelijk wat informatie tot onze beschikking hebben, dan bekijken we die informatie over een situatie door vertroebelde ogen. We hebben niet de capaciteit om naar dingen te kijken zoals God naar dingen kijkt. Maar tegelijkertijd bemoedigt Paulus Timotheus wel in zijn brief en zegt hij in 2 Timotheus 2 vers 7, denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Paulus zegt als het ware, Timotheus, zoek God, stel je afhankelijk van God op en hij zal je inzicht geven. En dat zegt Paulus ook in de eerste Korinthebrief hier, twee hoofdstukken terug, in hoofdstuk 2 vers 10, tegen de gemeente in Korinthe. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Paulus die heeft het daar over het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is door God geopenbaard aan ons, aan Paulus, aan Apollos, aan de gemeente te Korinthe. Maar net zozeer als de Heilige Geest het evangelie aan ons heeft geopenbaard, is het ook de Heilige Geest die ons inzicht geeft in heel veel dingen en dingen aan ons openbaard. We zijn intens van God afhankelijk in ons beoordelen. Spreuken 18, vers 17, laat ons zien wat de gevolgen kunnen zijn als we te snel willen zijn in ons beoordelen. Daar staat wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn. Maar dan komt zijn naaste en doorgrondt hem. Deze versen bij elkaar genomen, die zeggen als het ware, zoek de Heere, verwacht het van hem. Alleen de Heilige Geest kan het ons openbaren. Neem de tijd. En Jezus zegt ons niet voor niets in Johannes 7 vers 24, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar wel een rechtvaardig oordeel, zegt Jezus. Waar de Bijbel jou en mij ons voor waarschuwt, is het vormen van een kritische mening over een ander. Dat is ook wat het woord oordeel en beoordelen hier in 1 Korinthe 4 betekent. Het vormen van een kritische mening over een ander. En de Bijbel zegt dus, Paulus zegt hier dus, wees waakzaam voor het vormen van zo'n kritische mening over een ander. Jezus is daar heel scherp op, ook in de bergrede, in Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7, zo'n bekend stuk, Matteüs 5 tot en met 7, waar Jezus zijn bekende preek houdt voor duizenden mensen. En hij zegt daar in vers 1 tot en met 5 het volgende. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. En toch oordelen we makkelijk. We vormen makkelijk een kritische mening over de ander. En ten diepste zijn er twee redenen waarom we dat doen. We kennen onze plaats niet, of we accepteren onze plaats niet. En daar wil ik twee voorbeelden bij geven. Stel, ik loop rond in Den Haag en ik zie een prachtig gebouw daar staan. En ik denk, zo, dat is een mooi gebouw. De deur staat open en ik loop naar binnen en ik zie een nog prachtigere zaal. Ik vind het mooi en ik loop verder. Ik kom een gang in, een hele mooie gang. En ik zie ineens een deur openstaan. En ik denk, hey, even kijken, wat is er achter die deur? En daar zit premier Rutte. Die zit wat te bespreken met vrouw Merkel uit Duitsland. En met Boris Johnson uit Engeland. En ik denk, zo, dat is een interessant gesprek. Daar ga ik eens even bij zetten. En na 15 minuten denk ik, nou, ik heb toch heel wat over deze situatie gehoord. Laat ik eens even mijn mening geven. Ik denk dat iedereen hier in de zaal, maar ook daar in die zaal zal denken, Jeroen, jij weet je plaats niet. Toch is het zo verleidelijk om dat te doen. Om daar te gaan zitten. Spreuken 18 vers 2 zegt ons, een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. Een andere vertaling die zegt, het vond ik zelf nog pakkender, die zegt niet alleen in het blootgeven van zijn hart, maar die zegt alleen in het uiten van zijn mening. Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, alleen in het uiten van zijn mening. Jeroen die ging daar die zaal in en die wilde alleen maar zijn mening uiten. En vaak is het onze plaats om over onze gedachten en woorden te waken, maar bovenal te zeggen, Heer Jezus, u weet het. Ik wil stil zijn. Ik wil weten dat u God bent. De tweede reden dat we onze plaats. De tweede reden was dat ik zei dat we onze plaats niet accepteren. Dat is iets heel anders. We willen eigenlijk Gods plaats innemen. En wat we dan doen is het volgende. En dit is ook wel een voorbeeld wat Miel wel eens gegeven heeft. Dan hebben we een kringetje van stoelen, zoals we dat hier voren zien. En wat we dan doen is dat we op een van die stoelen plaats gaan nemen. En dan gaan we zeggen, ik ga eens op de stoel van de eiser, van de aanklager zitten. Hier zit de gedaagde, midden in het kringetje. En ik ga op de stoel van de eiser van de aanklager zitten. En ik zeg tegen de gedaagde hier, Pietje, jij hebt wat fout gedaan. Ik klaag jou aan. Dan vragen we niet aan de advocaat en aan de rechter om daar iets over te zeggen. Maar dan gaan we zelf naar de stoel van de advocaat. En dan zeg ik, Pietje, je hebt het gehoord van de aanklager en de eiser. Dit heb je fout gedaan, dat heb je fout gedaan. Zus heb je het fout gedaan en zo heb je het fout gedaan. Pietje, ik vind dat je deze straf moet krijgen. En wat we dan doen is, dan lopen we zelf naar de derde stoel toe. En dan zeggen we, Pietje, je hebt het gehoord. Je hebt de aanklager, de eiser en de advocaat gehoord. Ik als rechter spreek uit dat je schuldig bent. Dit is je straf. Of we nu in Nederland, of in een land waar de rechtspraak niet zo goed verloopt, kijken naar hoe de rechtspraak verloopt. Ik ken geen enkel land met een rechtspraak waar één persoon aanklager, eiser, advocaat en rechter is. Zelfs in de meest corrupte landen heb je dan nog meerdere personen die uitspraken doen. Maar wij kunnen er soms zo naar neigen om zelf die rol te pakken. We gaan eerst op de stoel van de aanklager zitten, dan op die van de advocaat en dan op die van de rechter. En wat we eigenlijk doen dan is dat we onze plek niet accepteren. Als één persoon vullen we 3 rollen in. We hebben de neiging om dit soms te doen. Maar ons oordeel is altijd feilbaar en incompleet. God is de enige en juiste rechter. Maar wat moeten we dan doen om die juiste houding aan te nemen, om die juiste plek in te nemen? En onze plek is om op God te zien. Dat doet Paulus ook hier. Paulus die zegt in 1 Korinthe 4, 4b en 5a, dus dat laatste stukje van deze 3 versen, zegt hij: wie mij echter beoordeelt is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere terugkomt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En daarmee komen we bij de volgende stap is, en dat is dat God alles goed en op tijd zal oordelen. Hij zal alles oordelen, hij zal het goed doen en hij zal het op tijd doen. Wie ons echter beoordeelt, zegt Paulus, is de Heer. Hij is het hoogste hooggerechtshof. En hij doet een uitspraak over alles. Zelfs over alle dingen die in de duisternis verborgen zijn, zo zegt Paulus hier. Dingen die we geheim tegen een ander gezegd hebben. Dingen die we hebben gedacht, maar niet durven te delen. Hij ziet het. Hij ziet het. En in Psalm 44, vers 22 staat: zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Alles wat verborgen is, zelfs de voornemens, de plannen van ons hart, zal hij aan het licht brengen. En daarmee zegt Paulus dus: wees voorzichtig. Gooi niet de eerste steen. Onthoud je van oordelen, want God zal alles oordelen. En dat zal hij goed doen. En dat zal hij rechtvaardig doen. En dat zal hij juist doen. En tot zover, tot op dat moment, zoals de Engelsen dat altijd zeggen, all cases still pending. Wacht op de uitspraak van de rechtvaardige rechter. Een definitieve uitspraak over alles zal nog komen. En Paulus zegt niet tegen ons dat het goed is om onverschillig met de mening of de beoordeling van anderen om te gaan. Dat zegt hij niet. Maar wat hij wel zegt is: luister mensen, wij zijn feilbaar. Ons denken is relatief en beperkt. En dat maakt het een onbetrouwbare gids. Het is goed om alles aan God over te laten en niet een voorkeur te geven aan onze eigen innerlijke beoordelingen. Uiteindelijk wordt een mens niet rechtvaardig door wat die anderen van hem vinden, maar door wat God van diegene vindt. En wat God zal uitspreken. En wanneer zal God dat doen? Zodra de Heer Jezus terugkomt. En dat is geen moment te vroeg en geen moment te laat. Het is precies op tijd. Petrus schrijft in zijn tweede brief, 2 Petrus 3, vers 9 en 10 aan het volgende: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons, met jou en met mij. En wil niet dat er enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. God vertraagt zijn belofte niet. Hij zal precies op tijd terugkomen. Precies op tijd. En dan zal er een rechtvaardige uitspraak komen waar niemand onderuit kan. Niemand kan zich voor de uitspraak van God verstoppen. We lezen wel eens dat bekende vers in Exodus 34, vers 6. God doet daar, boven, als Mozes bovenop de berg Sinaï staat, een uitspraak over zichzelf naar Mozes toe. Een heel bekend vers is het. Maar we lezen nooit, bijna nooit, het vers wat daar meteen achteraan komt. En het is dus goed om die twee versen samen te lezen. In Exodus 34, vers 6 en 7 staat: toen de Heere bij hem, dat is Mozes dus, voorbij kwam, riep de Heere God het volgende: Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. God zal de schuldige zeker niet voor onschuldig houden. Hij zegt het zelf daar tegen Mozes. Al onze gedachten, alles wat we in het geheim gedaan hebben, zal hij straffen. En aan Gods oordeel zal niet te ontsnappen zijn. In Romeinen 2, vers 1 staat het volgende. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Het is zo belangrijk dat ik over mijn eigen hart waak. Het is zo belangrijk dat wij over ons eigen hart waken. Zodat we niet vervallen in het oordelen over anderen. Zelf moeten wij ook, allemaal, zonder uitzondering, voor de rechterstoel van Christus komen. Voor ieder woord dat we hebben gesproken. Voor alles wat we hebben gedaan. Voor alles wat we hebben gedacht. Voor alle verkeerde dingen waar we naar hebben gekeken. God zal een recht en goed oordeel vellen over alles. Een bijzonder voorbeeld in de Bijbel, waar we kunnen leren van oordeelvormen en van houding als er veroordeling is, is in 2 Samuel. We zien in dat verhaal dat David gezondigd heeft tegen God. En uiteindelijk komt zijn eigen zoon Absalom tegen hem in opstand. Absalom komt in opstand. En hij weet de aandacht van het volk naar zich toe te trekken. En het komt zo ver dat David besluit om met bijna al zijn dienstknechten te vluchten uit Jeruzalem. Laat het volgende plaatje maar zien. En hij besluit weg te vluchten. Je kunt de plaatsnamen op dit plaatje niet lezen, maar wat je wel ziet is dat er een beetje links van de zee, daar zie je een aantal, van de Dode Zee zie je een aantal lijntjes ontspringen. Een oranje lijn die naar beneden gaat en een rode en een groene lijn die naar boven gaan. David besluit helemaal naar het noordoosten weg te trekken. Vlak bij de grens met Ammon, met waar de Ammonieten wonen. Hij vlucht weg van zijn zoon Absalom. Maar er gebeurt wat met David als hij pas net Jeruzalem uit is. Laat het volgende plaatje maar zien. Wat je daar ziet is dat hij gaat net uit Jeruzalem weg, volgt de groene lijn met mij, hij vertrekt uit Jeruzalem, hij gaat voorbij de berg en dan loopt hij langs een stad die Bahurim heet. Bahurim. En daar woont een familielid van Saul. Saul, de koning die voor David regeerde. God stootte Saul van zijn troon af. En Saul stierf en David werd koning in zijn plaats. Dat was Gods werk. En wat je hier ziet, is het volgende. Dat Simei de stad uitkomt. Simei is dat familielid van Saul. Simei komt de stad uit. En Simei die begint David te vervloeken. Jij man van bloed! Hij vervloekt David. En Abisai, een van Davids generaals, die staat op, echte vechtersbaas, en die zegt, wat zegt die dode hond? Laat me hem zijn kop afhakken, zegt Abisai. Laat me hem zijn kop afhakken. En David, die ziet dat gebeuren, die ziet die man, dat familielid van Saul, hem vervloeken. Abisai, zijn eigen rechterhand, een van zijn belangrijkste generaals die uitspraak doet. En David zegt nee. In 2 Samuel 16 vers 12 zegt hij nee. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven. David hoopt op Gods genade. Hij trekt verder richting het noordoosten. Even later komt er oorlog tussen het leger van David en het leger van zijn zoon Absalom. Absalom sterft. David is in groot verdriet. Maar hij trekt terug. Hij gaat terug naar Jeruzalem. En op het moment dat hij de Jordaan wil oversteken en vlakbij Jeruzalem is, komt Simei weer. Dat familielid van Saul. Simei komt weer. En Simei die rent naar hem toe. En die zegt dan het volgende. Vergeef me. Het spijt me. Ik heb gezondigd. Ik heb verkeerd gedaan. En weer zegt Abisai, een van Davids generaals. Laat me hem doden. Want hij heeft de gezalfde van de Heer vervloekt. Weer staat David hem niet toe om Simei te doden. Jaren later, als David gestorven is en Salomo hem opgevolgd heeft als koning, dan zegt Salomo, Simei, familielid van Saul, jij zult in Jeruzalem komen wonen. En op de dag dat jij Jeruzalem verlaat, zul je moeten sterven. Simei zegt, oké, ik kom in Jeruzalem wonen, hij gaat daar wonen. En een paar jaar later is hij die eed verloren, hij verlaat de stad en Salomo doodt hem. God staat toe dat Simei die afspraak vergeet en een paar jaar later sterft. Nadat David al gestorven is. Welke les trekken we hier nu uit? Wat zijn de lessen die we uit deze situatie halen? De eerste les is, Simei moet verdriet gehad hebben over het feit dat Saul, zijn familielid, gestorven was. En David koning werd in zijn plaats. Ook al was dit Gods werk, Simei vervloekt hem hier. Hij vervloekt David. Hij was de eerste uit het volk die David vervloekte. Simei's pijn leidde tot een veroordelende houding. Dat is de eerste les. De tweede les. Abisai reageert op Simei en gaat precies hetzelfde doen. Hij gaat ook veroordelen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, ik veroordeel hem niet alleen, maar ik zal ook even meteen de executie uitvoeren. Mag dat, David? Alsof hij al zo staat. De veroordeling van de een leidt tot veroordeling van de ander. Niet alleen onder voorstanders, maar ook onder tegenstanders. Het lijkt te gaan escaleren. De derde les is, David wordt onterecht veroordeeld, maar hij blijft nederig. Hij zegt, misschien zal de Heer mijn ellende aanzien. Hij verwacht het van God. Hij wijst zijn mensen ook op God. Zelfs als hij als koning is hersteld, toont hij genade. En David wordt hersteld en ontvangt eer en lof van God en van het volk. En daarmee komen we bij de derde stap. En dat is, zal ik van God lof ontvangen? Zullen wij van God lof ontvangen? Aan het eind van de tekst van vandaag, in vers 5, zegt Paulus, en dan zal ieder van God lof ontvangen. Het woord lof is, zoals ik net ook al zei, eer en erkenning. Dan zal ieder van God lof, eer en erkenning ontvangen. Dit is voor de Korintiërs natuurlijk, als je de hele context leest, we hebben nu al bijna 4 hoofdstukken doorgespit, is het net zozeer een waarschuwing als dat het een belofte is. En dat is het voor ons ook. Oordeel niet voor de tijd. Oordeel niet te snel. Zie welke gevolgen het kan hebben. Hier, in de situatie met Simei, Abisai en David. Jezus komt terug. Laat het oordeel aan hem over. Doen we dat structureel niet, dan zijn deze woorden een waarschuwing voor ons. Doen we dat wel, dan is het een belofte voor ons. Een belofte dat we van God lof zullen ontvangen. Niet van veel of van hooggeplaatste mensen, maar van God zelf. Lof van God is de enige lof die telt voor jou en die telt voor mij. Waarom die lof? Waarom die eer? Waarom die erkenning? In onze houding, in jouw en mijn houding, vandaag, morgen, volgende week, volgend jaar. Laten we zien of we al dan niet op Jezus vertrouwd hebben. Net zoals koning David zich afhankelijk van God opstelt. Hebben we erop vertrouwd dat Jezus zal oordelen? Dat Jezus dat rechtvaardig zal doen? Of hebben we zelf willen oordelen? En denken we dat we zelf wel volledig rechtvaardig zijn? Is in onze houding te zien dat we weten dat Jezus in genade de straf voor onze eigen zonde en gebreken heeft gedragen? En als Hij wil, dat Hij net zo genadig is voor een ander als voor jou en voor mij? Jezus zegt het volgende in Lucas 6, vers 37 en 38. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden. Laat los, en u zult losgelaten worden. Geef, en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Wat bijzonder is hier, is die woorden, meteen aan het begin van vers 38, daar zegt Jezus, geef en aan u zal gegeven worden. Waarom zegt Jezus dat in een tekst over oordeel en veroordeling? Wat bedoelt Jezus daarmee? God is zo goed voor ons geweest, dat Hij niet alleen onze zonden, maar zelfs onze tekortkomingen wil verzoenen. En Jezus wilde dat oordeel voor ons dragen. Wat een overvloedige vrijgevigheid is dat van God. Wat een overvloedige vrijgevigheid is dat van God. En zo zegt Hij, wees jij ook vrijgevig en genadig. En zeg, ik wacht met spreken. Ik stel uit. Ik weet lang niet alles. Ook ik kijk met vertroebelde ogen. Ik ben stil en ik weet dat u God bent. Ik zal niet oordelen. Het oordeel is aan u, Heer. Jezus zegt als het ware, geef genade. Wees geduldig. Wacht. En ik zal jou genade geven en geduldig met jou zijn. Ik hoop dat dit, deze overdenking, ieder van ons stilmaakt. En weet, omdat we weten dat Jezus straks terugkomt. En ieder van ons, ieder mens, zal rechtvaardig en juist en tijdig en goed geoordeeld worden. Maar voor wie in Christus is, is er genade. Voor degene wiens houding getuigd heeft van een wachten op Gods oordeel, zal er geen veroordeling zijn, maar genade en leven en zegen en rijkdom tot in eeuwigheid. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat zijn we u dankbaar voor de rijke genade die we hebben ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. En wat zijn we u dankbaar, Heere, voor deze woorden dat u zegt, geef. En dat we daaruit zo mogen zien dat wij ook genadig mogen zijn naar elkaar toe. Heere, en dat u ons waarschuwt om ons te onthouden van het oordeel over een ander. En dat u ons oproept, ook hier in dat voorbeeld van David en Abisai en Simei. En dat u zegt, wees voorzichtig. Oordeel niet te vroeg. Stel je afhankelijk op van de Heer. Behoed ons ervoor, Heere, dat we die drie rollen zelf innemen. Zoals we daarnet over dachten, we willen niet aanklager en eiser en advocaat en rechter zijn. We willen ons afhankelijk van u opstellen, Heer. We zijn u zo dankbaar voor uw woord. Zijn we zo dankbaar dat het zo rijk is. Zijn we zo dankbaar voor, Heere, dat u het aan ons gegeven heeft. En we bidden, Heere God, dat u onze ogen op u wilt richten. O Heer, u bent kostbaar. Dank u dat u rechtvaardig bent en goed bent en genadig en liefdevol en nooit te laat. Ik prijs u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice.
Ik wil u vragen om te gaan staan. O Heere, wat is het goed om te zien hoe genadig en hoe liefdevol u bent naar ons. En het is het kostbaar om te zien dat wat er ook in ons eigen leven gebeurd is, dat u dat wilt vergeven. Omdat u een rechtvaardig oordeel heeft uitgesproken over uw zoon die voor ons de straf wilde dragen. En ik ben u zo dankbaar, Heere, dat we met die wetenschap zo meteen naar huis mogen gaan, Heer. En dat u zegt, dat is nog niet genoeg, want ik wil u ook zegenen en ik wil u blijven zegenen. Mijn volk. En ik ben u zo dankbaar voor deze verzen die in Numeri 6 staan en waar u zegt: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezichten over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezichten over u en geven u deze vrede, de vrede van Jezus Christus, dat Hij de onze is en wij de zijne. Dank u, Heer. Amen.
As I am, empty-handed, but alive in your hands, singing majesty, majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Majesty, majesty. majesty. Your grace is for me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Sing in majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. As I am, empty-handed but alive in your hands, singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty.
Amen.